Welkom bij mijn podcast. Fijn dat je er bent. Terwijl je aan het rennen bent of koken of wat dan ook. Je krijgt weer de mooiste, spannendste en meest interessante verhalen van Spitsuur van de afgelopen week. En ik wil met Aleppo beginnen. De stad die al tijden belegerd wordt door het Syrische leger en de Russen. Na jarenlang verzet van rebellen waren deze week hun laatste dagen dan echt geteld. Nou hebben we het heel vaak over Syrië, ook over Aleppo. Met journalisten die er zijn geweest, want die zitten er nu niet meer, is veel te gevaarlijk. Arabisten, strategen, commentatoren. Maar deze week sprak ik met iemand uit Aleppo zelf. Zuher Al-Shimel. Jonge jongen die zijn ervaringen vanuit de stad vertelt. Ik sprak hem via Skype. Verbinding is niet heel goed, er was helaas niks aan te doen. Dus zet het geluid net even wat harder. Want wat hij vertelt is absoluut het luisteren waard.
They were going and breaking into all the houses and checking on it if there is anyone on it. And they killed many people who were just civilian and have nothing to do with their rebels.
I understand. Zuher, do you think this is the end of the rebellion?
In Aleppo, let's say it's somehow the end. Today or tomorrow the next week they will be leaving. Or otherwise they will be the rest of the East will be erased. And the rest of the people here will be killed, and that's not something they would like to happen, or for me, I don't want to happen. So in this city, in the east of Aleppo, it has just ended, and it's just a matter of time before we.
Heel heftig allemaal, en de mensen daar die voelen zich dus in de steek gelaten. Waarom doet de wereld niks? Is hun noodkreet. Ik sprak erover verder met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En hij zegt, ja, dat snap ik. Maar er gebeurt juist ook heel veel.
Rusland bombardeert, is de luchtmacht van Assad, kun je zeggen. Schiet dus kruisraketten af en bombardeert vanuit de lucht. De Turken zijn actief. Wij hebben zelf daar mee gebombardeerd tegen IS een hele tijd. Hè? De Nederlandse luchtmacht. De Amerikanen zijn er actief. Dus er gebeurt wel wat, alleen de grote vraag is, kun je zoiets oplossen? Als je het oplost, kun je dat alleen met een echt heel groot grondleger. Het enige grondleger dat daar nu zit, is Hezbollah. Dat is dus geleend van Libanon. Iran heeft wat troepen daar. Daar zitten een paar Amerikaanse special forces. En voor de rest is en het Syrisch leger. En dan de rebellen. En dat is wel even iets wat belangrijk om te wijzen. We hebben het steeds maar over de gruwelen nu. Die de Syrische strijdkrachten aanrichten. Maar andersom is net zo hard, hoor. Die rebellen zijn ook gruwelijk. En als je daar in handen valt, word je net zo hard standrechtelijk geëxecuteerd. Dat maakt het voor mensen, zoals we horen, ook zo ingewikkeld. Want zelfs als je eruit komt, weet je niet wat je boven je hoofd hangt.
Nee, in dit geval gaat het over burgers. Mensen die op een kluitje zitten, zich nu verzamelen in huizen die nog intact zijn. Een van de weinigen in Oost-Aleppo, omdat de stad compleet kapot is gebombardeerd. En ik kan me voorstellen dat zij een soort moreel appel misschien ook op de wereld willen doen. Kom ons helpen.
Ja, maar dat kan dus alleen met een grondleger. En daar heb je tienduizenden mensen voor nodig. In de eerste golfoorlog is dat gebeurd. Toen werd Kuwait bezet. En toen is er een grondleger samengesteld onder leiding van Amerika van 670.000 man uit 39 landen. En dat is ook gelukt. Dus als je zoiets doet, dan lukt het. Maar dan krijg je de vraag, wat doe je daarna? Ja. Want dan heb je wel gewonnen, maar dan moet je er blijven zitten. Nou, dat is ingewikkeld. En de morele vraag is ook een hele goeie. Hier in Amsterdam zijn wij in de Tweede Wereldoorlog bevrijd door Canada. Canadese soldaten, die zijn hier de Berlagerbrug overgekomen.
Hier
om de hoek. En de vraag is, wat deden die daar? Waarom zat Canada in de Tweede Wereldoorlog? Het was nooit aangevallen, het had geen officiële vijandschap. En toch heeft Canada zich aangesloten bij de geallieerden. Dat was inderdaad een morele daad. Ze hadden ongeveer, maakten ook deel uit van het gemene best toen. Allemaal waar. En toch hebben die de morele stap gedaan om te zeggen, wij gaan helpen en we gaan er massaal in. En die hebben dat gedaan.
En wat is het verschil met toen en nu?
Dat niemand het wil en durft. Je moet voor de spiegel gaan staan bij zo'n vraag als deze en zeggen, oké, als we daar nu toe besluiten, om een grondleger te sturen, gaan we dan zelf ook? Stuurt Nederland dan een paar honderd man? Stuurt Frankrijk een paar duizend man? Sturen de Amerikanen 40, 50, 60.000 man? De Russen? En het antwoord is nee. Vanuit de lucht durven ze het wel, kunnen ze het wel. Maar een grondleger, daar is gewoon de politieke wil niet voor. En dat betekent dat je het ook niet voor elkaar krijgt bij de Veiligheidsraad bijvoorbeeld. Zelfs als Rusland en Amerika niet elkaars tegenstander waren in het oplossen van dit probleem, dan nog zou dat nooit lukken. Want je krijgt eenvoudig landen niet bereid om hun eigen mensen op te offeren voor zo'n onvoorstelbaar ingewikkeld conflict, waar niet alleen het gaat tussen Assad en de oppositie, maar ook tussen al die oppositiepartijen onderling. Die rebellen die voeren ook oorlog met elkaar. Gaat maar oplossen.
Ja, dat is dus helemaal niet zo makkelijk. Onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg dus over Aleppo vond dat hij dat hele verhaal weer toch mooi in perspectief zette. Vooral ook over de Canadezen die ons dus in de Tweede Wereldoorlog bevrijden, zonder dat ze daar enig belang bij hadden. Dan door naar een interessante kwestie voor autobezitters, specifieker Nissan-rijders van de Nissan Leaf van een paar jaar geleden. Draait allemaal rond een Nissan-dealer uit Drachten. Die moet van de rechter een koper van een elektrische auto zijn geld teruggeven, omdat de auto met misleidende informatie is verkocht. De Nissan Leaf haalt in de praktijk niet de kilometerafstand die van tevoren was beloofd bij een volle accu. Is natuurlijk geen goed nieuws voor Nissan. En meestal als we in zo'n geval het bedrijf in kwestie bellen, dan zijn ze niet happig om te reageren. En daarom vind ik het altijd wel mooi als een bedrijf dat wel doet. En dat levert dan altijd ook wel een spannend gesprekje op. Het werd helemaal spannend aan het eind. Toen bleek dat deze man, en dat is Bart van Tienen van Nissan, dat hij zelf in een Nissan Leaf rijdt.
Je moet zich voorstellen dat het afhangt van het individuele gebruik van de auto. Als u in een auto rijdt met 4 personen daarin, is niemand er verbaasd over dat die auto meer brandstof of elektriciteit gebruikt dan dat je er alleen in zit. Als je met een auto 160 kilometer op de snelweg rijdt, verbruikt die meer brandstof dan dat je dat doet als je 90 kilometer op de snelweg rijdt.
Ja.
Die 130 kilometer die wij, zoals gezegd, generiek gebruiken voor de range die de auto haalt, is inderdaad ervan uitgaande van een gemiddelde.
Ja, maar dat snapt de consument niet. Want als ik op uw site kijk, dan biedt u ook de mogelijkheid voor consumenten op te reageren en een review achter te laten. Nou, dan zijn mensen heel positief over de auto. Hè. Ze geven een rapportcijfer, geloof ik, gemiddeld een 8. Maar als je gaat kijken bij al die reviews, dan mogen mensen een pluspunt en een minpunt geven. Bij het minpunt staat bij iedereen rijbereik, beperkte actieradius. De indicatie van het aantal kilometer dat je nog kan rijden, klopt niet. Dus de consument snapt dit niet helemaal.
Nou ja, daarom is het van belang dat de dealer, de verkoper in dit geval, in gesprek gaat met elke individuele klant om te kijken naar het gebruik van de auto. Wat wil de klant ermee doen?
Maar dan is het toch veel handiger voor jullie om die verwachting aan te passen op jullie website. In plaats van, zeg maar, nou ja, bijna het maximum aan te geven. Dat je aangeeft, joh, je kan 50 kilometer, maakt niet uit waar je heen gaat, dat kan je rijden. Maar wil je nou 150 kilometer rijden met een volle accu? Ja, dan moet je even opletten dat je de airco niet aanzet. En dat je niet op de snelweg rijdt. En dat je niet zus of zo doet. Of weet ik veel wat. Dan heb je meteen, dan weten klanten namelijk meteen waar ze aan toe zijn.
Ja, maar daarom is het juist van belang dat we met die klanten in gesprek gaan. Want we zouden
er
echt
een heleboel klanten, heel duidelijk over zijn, hoef je toch niet een heel gesprek over te voeren.
Nee. Want dan zouden we een heleboel klanten, die zouden we tekort doen door te zeggen dat zij dus niet emissievrij kunnen rijden, terwijl dat in de praktijk wel kan. Waarom zouden we al die klanten van tevoren al uitsluiten? Het is heel vervelend dat in dit specifieke geval dat gesprek onvoldoende heeft plaatsgevonden.
Ja.
Maar er is wel degelijk markt voor. Er zijn veel mensen die wel aan die 130 kilometer komen en waar de auto wel heel geschikt voor is.
Rijdt u zelf een Nissan Leaf?
Ja.
Hoeveel kilometer haalt u daarmee?
Nou, dat hangt een beetje af van de omstandigheden.
Oh.
Maar dat is gemiddeld inderdaad zo'n beetje 120, 130 kilometer. Ik moet u daarbij vertellen dat inmiddels
Echt waar? 120, die man waar het hier om gaat, die haalde dat never nooit. Hè?
Nee, maar
dus u haalt het de hele tijd?
Ja, maar ik moet er één ding bij vertellen. Dat ik met de nieuwste versie rijd.
Okay.
De nieuwste versie heeft een 30 kilowatt batterij en deze klant had nog de 24 kilowatt batterij.
Maar voor de duidelijkheid, Nissan-rijders van de Leaf, de versie waar de rechtszaak over ging, die kunnen niet bij u terecht, begrijp ik. En u gaat het ook allemaal niet aanpassen op de website.
Nou, kijk, nogmaals, die NEDC-norm, zijn we wettelijk verplicht om die
Nee,
te
maar
noemen.
Dit is gewoon een hele duidelijke vraag, ja of nee? U gaat het niet aanpassen?
We gaan dit niet aanpassen.
Nou, dan weet je dat in ieder geval, als je die Nissan Leaf nog hebt. Dan een interessante, leuke wetenschapsbijdrage van Mark Beekhuis deze week over opereren met muziek. Nou, je kent die scènes wel, hè, van ziekenhuisseries. Tijdens de operatie, muziekje aan. Ja, is dat nou positief of niet? Ligt eraan wat voor muziek het is en ook wie de patiënt is.
Welkom in de operatiekamer van dokter Bibber. En jawel, hier wordt de wetenschap bedreven. Artsen opereren graag met muziek op de achtergrond. 72% van de operaties wordt gedaan met muziek, bijna driekwart. En de onderzoekers zijn er niet uit. Is dat nou een goed idee of niet? Misschien helpt het ze concentreren. En er zijn aanwijzingen dat hip-hop en Jamaicaanse muziek artsen helpt sneller te opereren. Vingervlug met de instrumenten die ze gebruiken. Maar 1 op de 4 anesthesisten die voor de verdovingen zorgen zeggen dat zij denken dat ze zelf minder scherp zijn als er muziek speelt. En hier in de operatiekamer van dokter Bibber kwamen wetenschappers van Imperial College London en het Royal College of Music samen om mensen een operatie uit te laten voeren op Sam met een kikker in zijn keel en een elastiekje in zijn been. En de deelnemers aan het onderzoek kregen een koptelefoon op met AC/DC of Mozart of met het geluid van een operatiekamer. Vervolgens kregen ze een pincet en de opdracht om 3 voorwerpen op te pakken zonder dat de buzzer afgaat. En dan blijkt dat je dokter beter niet naar Thunderstruck van AC/DC kan luisteren. Andante van de Sonate voor 2 piano's van Mozart of geen muziek is allebei veel beter. Van AC/DC wordt de dokter langzamer en slordiger. Misschien niet eens zo heel erg onverwacht, maar dit is wel onverwacht. Dat verschil geldt alleen voor mannen, niet voor vrouwen. Een vrouwelijke arts kan gewoon AC/DC opzetten en dan opereert ze net zo goed als met Mozart of zonder muziek. Daar staat dan wel tegenover dat vrouwen altijd langzamer opereren dan mannen. En waar ik opereren zeg, bedoelen de onderzoekers natuurlijk het spelen van dokter Bibber. Hun volledig wetenschappelijk verantwoorde conclusie is dan ook: mannen kunnen beter niet naar rockmuziek luisteren als zij een spelletje spelen.
En dat was Mark Beekhuis. Ja, van hip-hop en Jamaicaanse muziek word je dus sneller. En van heavy metal word je langzamer. Tenminste, als je een man bent die dokter Bibber opereert. Ja, dan klopt het volgens mij helemaal. Dan gaan we door naar Rusland. Want daar worden in 2018 de presidentsverkiezingen gehouden. Vladimir Poetin is al jaren aan de macht natuurlijk. Maar daar zou toch zomaar verandering in kunnen komen. Want hij krijgt concurrentie. De Russische oppositieleider Navalny wil Poetin namelijk uitdagen. Wie is hij? En als je kritiek hebt op Poetin, dan denk je misschien, ben je dan überhaupt je leven wel zeker? Interessant om te horen dat dat in dit geval wel meevalt. Luister naar Hella Rottenberg. Zij is van het kennisplatform Raam op Rusland. En ze praat je helemaal bij over Navalny.
Alexei Navalny is 40 jaar. Hij is heel bekend in Rusland omdat hij een website, een blog heeft, waar hij corruptie aan de kaak stelt. En onderzoek doet samen met inmiddels een groep van wel 30 mensen. Op basis van allerlei openbare gegevens en openbare registers die ze nasnuffelen en waaruit ze informatie halen over bekende en hooggeplaatste autoriteiten.
En normaal gesproken hoor je van veel critici van Poetin in Rusland dat ze onder druk worden gezet, dat ze gevangen worden gezet. Hij kan gewoon zijn gang gaan in Rusland?
Nou, hij heeft wel te maken met rechtszaken. Er loopt nu weer een rechtszaak tegen hem. Maar ze weten hem niet echt te pakken. Tenminste, ze pakken niet door. Ze pakken hem wel aan, maar dan durven ze niet door te bijten. En dat is al een aantal keren gebleken de afgelopen jaren.
En hoe komt dat? Want als het een serieuze concurrent van Poetin is, dan zou je verwachten dat hij daar misschien meer zijn best voor doet? Of is dat, dat een te snel genomen conclusie?
Ja, het komt omdat hij rechtstreeks zijn aanhangers kan bereiken. Ze hebben geprobeerd om de communicatie onmogelijk te maken. Maar zijn blog is nog steeds in de lucht en bereikt ook miljoenen mensen. Hij heeft nu net weer voor die presidentsaankondiging van dat hij meedoet als kandidaat een nieuwe website in de lucht gezet. Hij bereikt mensen via YouTube. Hij spreekt ze rechtstreeks toe en het wordt onmiddellijk bekend. En vorige keer dat hij bijvoorbeeld veroordeeld is in 2013... toen werd hij tot 5 jaar veroordeeld in de stad Kirov, een eind buiten Moskou, wegens diefstal, waarschijnlijk gewoon puur op politieke gronden. En een vervalste beschuldiging. En toen, meteen na die veroordeling, waren er 10.000 mensen op straat in Moskou. En de volgende ochtend was die veroordeling omgezet in een voorwaardelijke straf. Dat kon helemaal niet, volgens de juridische gang van zaken. Maar alles wat er met hem gebeurt is bijzonder ongebruikelijk.
Ja, ja. Dus kun je zeggen ook, want wat je hier altijd hoort is dat Poetin, het Westen is misschien niet zo blij met Poetin, maar in Rusland zelf is hij nog steeds ontzettend populair. Kan deze Navalny het tegen hem opnemen? Is hij een serieuze concurrent?
Ja, kan hij het tegen hem opnemen? Dat hangt ervan af, wordt hij toegelaten tot de verkiezingen? En dat is maar helemaal de vraag. Die rechtszaak die er nu speelt, die is een herhaling eigenlijk, een nieuwe rechtszaak van die rechtszaak uit 2013. Want toen werd hij veroordeeld, voorwaardelijk veroordeeld weliswaar, maar daar zat een verbod aan vast om aan verkiezingen deel te nemen. Dus hij mocht zich niet meer verkiesbaar stellen. Nu heeft de Hoge Raad van Rusland vorige maand dat vonnis vernietigd. En omdat dat vonnis nu vernietigd is, kan hij zich verkiesbaar stellen. Maar het kan zijn dat hij morgen of overmorgen opnieuw veroordeeld wordt en opnieuw een verbod krijgt om aan de verkiezingen deel te nemen.
Maar stel dat het hem wel lukt, hè? Dat hij inderdaad wel aan die verkiezingen kan deelnemen. Maakt hij dan een serieuze kans?
Nou, dan kan er een dynamiek ontstaan die Poetin niet goed kan overzien. Want Navalny is buitengewoon bekend. Hij is populair. En hij zegt allemaal dingen die niemand in Rusland zegt, maar bijna iedereen denkt. Namelijk dat de programmapunten die hij nu naar voren brengt is dat de nationale rijkdom eerlijk verdeeld moet worden. Hij zegt in die aankondiging 88% van de nationale rijkdom valt nu toe aan 1/10 van de bevolking. Hij eist eerlijke rechtspraak, waarbij niet alleen ambtenaren en oligarchen een eerlijke uitspraak krijgen, maar ook gewone burgers. Hij eist eerlijke berichtgeving en geen leugens in de media. Hij eist dat de corruptie en de corrupte functionarissen worden aangepakt. En hij vraagt om een vredelievend buitenlands beleid. En dat zijn allemaal punten waar hij een groot deel van de bevolking waarschijnlijk achter zich mee kan krijgen.
Het verkiezingsprogramma van oppositieleider Navalny. Je hoorde Hella Rottenberg van kennisplatform Raam op Rusland. Even iets heel anders. Star Wars. Ik heb er wel een zwak voor. Ik heb ze ook, volgens mij allemaal gezien. Ja, wel bijna. En nu is de nummer 7 er. Quinten Wieringa die dook in het Star Wars-universum en reisde daarna nog door naar een paar andere sterrenstelsels.
Rogue One, A Star Wars Story. Het moet de kersthit van dit jaar worden. De film heeft alles wat Star Wars maakt, inclusief lightsabers, stormtroopers en uiteraard de Force. Maar, en dat is nieuw, het is een zogeheten stand-alone film. Wat inhoudt dat de film qua verhaallijnen niets met de vorige 7 delen heeft te maken. En u als filmliefhebber zal dat waarschijnlijk allemaal worst wezen. U wilt gewoon een goede actiefilm, maar hier zit een hele strategie achter. Eentje waar elke grote filmstudio nu op inspeelt. We spoelen even terug. En gaan naar 2012. Disney kocht voor meer dan 4 miljard dollar Lucasfilm en kreeg daarmee de rechten over Star Wars. Dat geld moest worden terugverdiend door uiteraard ook zoveel mogelijk merchandise te verkopen. Niet zo leuk als een stormtroopers outfit, maar ook door films te maken. Veel films. Bij de eerste 2 trilogiereeksen lag er telkens zo'n 3 jaar tussen alle delen. Dat is veel te lang natuurlijk. Dus krijgen we nu sinds de nieuwe deal elk jaar een compleet nieuwe Star Wars film. 6 films in totaal tussen 2015 en 2020. En we zijn nu pas bij nummer 2. Dat doet Disney natuurlijk omdat het veel geld oplevert. Het laatste deel leverde vorig jaar ruim 2 miljard dollar op. En dan heb ik het alleen nog maar over de verkoop van bioscoopkaartjes. Het is niet het enige universum waarover Disney de lucratieve scepter zwaait. Want ze hebben nog een ander universum, het Marvel Cinematic Universe. En dat begon allemaal met deze getroubleerde miljardair die ook een actieheld is.
Truth is, I am Iron Man.
Iron Man, zo'n 8 jaar geleden. Daarna kwam Disney met een masterplan. Dat eigenlijk neerkwam op hoeveel films met actiehelden kunnen we eigenlijk maken. En het antwoord is heel erg veel. We zijn in 8 jaar tijd 14 films verder, die met z'n allen bijna 11 miljard dollar opbrachten. En ook weer, nu heb ik het alleen nog maar over de bioscoopkaartjes die verkocht zijn. Marvel-liefhebbers kunnen bovendien nu een lol op. Er zijn ook series op Netflix met actiehelden en de komende 3 jaar komen er nog eens 8 films aan. Een lucratief businessmodel dus, zagen ook andere filmstudio's. Dus dacht Warner Brothers, kunnen wij niet wat meer met deze man? Warner Brothers heeft het DC Extended Universe, waarin Batman samen met zijn andere vrienden als Superman het onrecht bestrijdt. Verwacht tot 2020 nog eens 7 nieuwe films in dat universum. En zijn we er daarmee dan? Nee joh, natuurlijk niet. Ben je gek? Ook filmstudio Universal wil zijn eigen universum. Dat had al de Harry Potter films, heeft nu Fantastic Beasts en Where to Find Them, waar nog eens 4 vervolgfilms op komen. Maar het komt nu ook met het Monster Universe, wat volgend jaar aftrapt met deze film.
Welcome to a new world of gods and monsters.
The Mummy. Hou verder ook rekening met films over Dracula en andere monsters. Alles behoort dus tot een franchise. Je telt als filmstudio niet meer mee zonder je eigen universum. Maar ach, als het een leuke avond uit is, wat maakt het dan ook uit?
Ja, nou, we kunnen onze lol op in ieder geval de komende weken. Dan tot slot nog even dit. Wat een somber weer de afgelopen week. Echt om depressief van te worden. En dan is er ook nog een griepepidemie. En nee, dan moet je dus niet onder je dekbed blijven. Nee, niet binnen blijven. Ga de deur uit. Is het advies van huisarts Robert Mol.
Ik heb het idee dat we relatief te veel binnen zitten. En als we dan binnen zitten, dan zijn alle ramen potdicht. En dan betekent dat de ventilatie geen mogelijkheid krijgt om wat toe te slaan. Ik krijg het idee dat we ook weinig buiten komen. Want met dit wat mistroostige weer zit iedereen toch een beetje te veel binnen.
Ja, dus hup naar buiten. Voel je je nog een beetje down trouwens van al dat rot weer. Dan moet je ook vooral het licht opzoeken.
Ga 's morgens vroeg wandelen als het wel licht is. Zorg dat je veel licht binnenkrijgt.
Precies. Psycholoog Jean-Pierre van de Ven was dat. Dit was hem weer. Dankjewel voor het luisteren. Donderdag dan staat er weer een nieuwe online op bnr.nl. En weet je dat we sinds kort ook in de iTunes Store te vinden zijn? En dat is een unicum in Nederland, ook in Spotify. En wil je zo lang niet wachten? Maandag tot en met donderdag, 4 tot 7. Je weet waar je moet zijn. Tot dan. Bye.